Ik las deze week een stukje van iemand. Ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet meer van wie het was, maar dat was via de mail doorgestuurd van iets. Maar dat ging, en dat trof me wel, dat ging over het feit, over het Pinksteren en de Heilige Geest. En de gedachte dat wij aan de slag moeten met de Heilige Geest. Want daar moet je toch wat mee. Daar moet je wat van ontvangen, zodat je bijvoorbeeld in tongen zou kunnen spreken, of dat de geest een uitwerking kan doen. Maar wat me trof is vooral dat het ging over dat je als gelovige je daarvoor moet inspannen en daarvoor moet uitstrekken en je moet proberen om dat te pakken te krijgen. Dat je je moet laten gebruiken als stenen voor een gebouw, een geestelijk gebouw. Maar in ieder geval, de teneur van dat stukje, en dat trof me, had alles te maken met wat jij als gelovige zou moeten doen. Omdat het anders niet tot stand kan komen. Maar dat staat natuurlijk haaks op het feit dat, dacht ik, dat wij niks hoeven te doen. Maar dat het in de Bijbel, in deze hele wereld trouwens, maar om één draait, en dat is niet de mens, maar dat is de Heere God zelf. Dat de Heere God degene is die het allemaal heeft gedaan en die het doet. En dat wij door genade, zonder dat je er wat voor doet, van God ontvangen zoveel zegeningen, onder andere ook zijn geest. En toen dacht ik, wat is het belangrijk om vast te stellen dat je inderdaad als gelovige Gods woord mag openen en mag ontdekken wat het betekent in deze tijd van genade, dat je ontvangt. Maar dat je je bewust bent, wat heb ik eigenlijk allemaal ontvangen? Wat is mijn bezit? Wat is mijn deel? Wat zijn die zegeningen die ik ontvangen heb? En wat betekent dat voor het praktische uitwerking in mijn leven? En vandaar dat ik naar de Efezebrief wil gaan deze morgen. En we beginnen in ieder geval bij één tekst. U weet natuurlijk allemaal Efeze 1, die 7 aspecten van de zegen. Gezegend in de hemelse gewesten in Christus. Maar het 7e aspect van die zegen, dat heeft ook alles te maken met Heilige Geest. En dan nu niet zozeer wat u en ik moeten doen om die Heilige Geest te pakken te krijgen. Want dat is natuurlijk dan een beetje de gedachte, dat je daarna moet uitstrekken. Nee, maar dan staat er, even beginnen in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dat is een vaststelling. Gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. In de persoon van de Heer Jezus Christus hebben we alle zegen ontvangen. Aan ons, nee, niet eens de taak, want een taak zou weer betekenen dat je iets moet doen. U hoeft dat niet te doen. Maar als je als gelovige het woord van de waarheid hebt ontdekt, dan gaat dat leven en dan ga je je ook daarnaar uitstrekken. Dat is ook de manier waarop Paulus erover spreekt. Dat is niet een verplichting, maar dat is een verlangen wat in je hart werkt en wat door de geest ook inderdaad wordt ondersteund. En dan zien we dat het 7e aspect van die geestelijke zegen, dat is vers 13. Vers 13 en 14. In hem, in Christus, bent ook u. Dat is trouwens wel bijzonder, even de nadruk. We hebben die 7 zegeningen al zo vaak gelezen met elkaar en op een gegeven moment dan denk je van, ik weet wel wat er staat. Maar het trof me dat de eerste 6 zegeningen spraken over ons. Wij zijn uitverkoren, wij zijn voorbestemd, hij heeft ons voorbestemd. Wij zijn begenadigd in de geliefde. Het gaat allemaal over wij. Maar het 7e, en daar zijn we nu, dat gaat over ik, u, persoonlijk. In hem bent ook u. Dus dat is een hele persoonlijke aangelegenheid. Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. We zouden het eigenlijk niet met hoofdletters moeten schrijven, want het gaat hier niet over de persoon, maar gezegend met Heilige Geest, die afkomstig is van God, de Heilige Geest, maar verzegeld met Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Dus die geest, die Heilige Geest, is een onderdeel van datgene wat we in zegeningen ontvangen hebben. En dat is dus een belangrijk aspect om je te beseffen, ja, wat heb ik eigenlijk ontvangen? En wat is dat dan? En we hebben het daar wel eens vaker over gehad, de 7 aspecten van zegen in Efeze 1 komen overeen met de 7-voudige wapenrusting in Efeze 6. En het laatste aspect van die 7-voudige wapenrusting, gaan we straks nog wel even lezen, is het gebed in de geest. Daar zie je ook weer dat het over die geest gaat, die Heilige Geest. En de 2e link die ik wil leggen, en dat hebben we ook wel eens vaker genoemd, dat het 7e aspect, dat u het woord van de waarheid, dat u tot geloof kwam, dat u verzegeld bent met de Heilige Geest, overeenkomt met het 1e aspect van de zegen, namelijk dat je uitverkoren bent. Dus het gaat eigenlijk deze morgen over 3 aspecten. Efeze 1, vers 4, uitverkoren. Vers 13 en 14, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En de wapenrusting erbij pakkend, om te kunnen standhouden, bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken in de geest. Daar willen we bij stilstaan deze morgen. Vers 13, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie, de blijde boodschap van uw zaligheid, van uw redding gehoord hebt. In hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met Heilige Geest van de belofte. Het is belangrijk om vast te stellen welke volgorde hier genoemd wordt. Eerst gaat het om het horen van het woord van de waarheid. Het horen van het woord van de waarheid. Daarna, en als je dat woord hoort en je oren daarvoor open hebt gezet, dat betekent je gaat het aannemen, je gaat het geloven. Dat is tot geloof komen. En dat is wat vers 13 ook zegt, hè? Want in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid gehoord hebt, in hem bent ook u, toen u tot geloof kwam. Dus tot geloof komen heeft alles te maken met het woord van de waarheid gehoord hebbende. Dat is trouwens ook wel mooi, dat je dat hier zo nadrukkelijk ziet. Want er is nog wel eens een dispuut over, wat is nou een gelovige? Of wanneer ben je nou een ongelovige? Nou, als je leest wat hier staat, bent u, nadat u het woord van de waarheid gehoord hebt, toen u tot geloof kwam. Die 2 aspecten hebben alles met elkaar te maken. Tot geloof komen, dat betekent een gelovige zijn. Ja, wat is dat? Of we kunnen het ook omdraaien. Als je geen gelovige bent, dan zeggen we, dan ben je een ongelovige. Maar wat is nou een ongelovige? Moet je de straat op gaan en vragen aan iemand, wat is een ongelovige? Nou, dan krijg je heel wat antwoorden, maar dit zullen heel vaak antwoorden zijn die te maken hebben met iemand die slecht doet, iemand die zich nergens wat van aantrekt, die alleen maar aan zichzelf denkt. Ongelovig. Daar hebben we allemaal negatieve gedachten bij. Nou, ik ken mensen die zijn ongelovig, maar die zijn zo vriendelijk en die zijn zo behulpzaam en die zijn zo helpvol als ik weet niet wat. Waar het om gaat, is wat vindt de Bijbel een ongelovige? Niet wat wij daarvan vinden of wat de kerk daarvan vindt. Nee, wat zegt Gods woord ervan? En hier in Efeze 1 vers 13 heb je het antwoord. Je bent namelijk een gelovige als je het woord van de waarheid hoort. Dat betekent tot je laat komen. En je bent dus een ongelovige als je dat woord van de waarheid afwijst. Ook al is je levenspad naar de mens gesproken nog zo perfect en zo geweldig, maar op het moment dat je het woord van God afwijst, zegt de Bijbel, ben je een ongelovige. Want geloven heeft alles te maken met het aannemen van het woord dat God gesproken heeft. Dat is hem. Het woord horen tot geloof komen. En dan pak ik meteen Efeze 1 vers 4 erbij. Want verzegeld met de Heilige Geest van de belofte komt overeen, heeft alles te maken met het zijn van uitverkorenen. Het zijn van een uitverkorene. En dat is wel belangrijk dat we die twee aan elkaar verbinden. Het eerste en de zevende zegen. Efeze 1 vers 4. Dat is dus de eerste aspect van de zegening. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Je bent verzegeld met Heilige Geest. En dat heeft alles te maken met het feit dat je uitverkoren bent. Nou, daar kunnen we ook een hele Bijbelstudie over houden. Wat uitverkoren zijn betekent. Maar ik wil het eigenlijk heel kort houden. En gewoon lezen wat hier staat. Voor de grondlegging der wereld zijn we in Christus uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld in hem uitverkoren. En die grondlegging van de wereld, dat is Genesis 1 vers 2. De nederwerping van de kosmos. Toen het allemaal duister werd en water op de vloed was. Voor die tijd, dat betekent in het begin, was je al uitverkoren in Christus. Je wist zelf niet eens dat je bestond. Je buurman wist ook niet dat je er was. Sterker nog, je overgrootvader wist ook niet dat jij er was. En zo kunnen we duizenden jaren teruggaan. Maar in het begin ben je uitverkoren in Christus. Hoe langer je daarover nadenkt, hoe ingewikkelder het misschien wordt. Dat je denkt, hoe dan? Hoe is dat mogelijk? Gods plan. Weet je, het gaat ook niet om de mens. Het gaat om God. Die heeft een plan. En aan ons de geweldige mogelijkheid om te ontdekken hoe dat plan in elkaar zit. Uitverkoren. Wat is dat dan, uitverkoren? Nou, het woord wat hier gebruikt wordt, uitverkoren, betekent eigenlijk letterlijk kiezen door uit te spreken. En dan zeg je, wat is ingewikkeld? Dat is helemaal niet ingewikkeld. Want dat is namelijk een handeling die in ons dagelijks leven veel gebeurt. Dat er wordt uitverkoren. Ik neem een heel praktisch voorbeeld. Een voetbalselectie bestaat tegenwoordig zo ongeveer, nou laat maar zeggen, uit 24 man, vrouw. Maar die 24 kunnen niet met z'n allen het elftal zijn. Nee, dat zijn er maar 11. Wat doet de trainer? Die kiest van die hele selectie, kiest hij er 11 uit. Meestal schrijft hij de namen dan nog op een papiertje of op een bord en dan zet hij ze op de goede plek neer. Dat betekent, er zijn 11 bij name genoemd. Nou, dat is wat de betekenis van uitverkoren. Uitverkoren namelijk genoemd, gekozen, met een bepaald doel. Namelijk om als elftal te spelen en die wedstrijd te gaan winnen. Dat betekent dat die anderen die niet uitgekozen zijn, niet opeens niet belangrijk zijn of zo, of er niet meer bij horen. Die zijn gewoon onderdeel van de selectie, van de groep. Alleen die 11 zijn uitverkoren vanwege het speciale doel wat er is, namelijk het spelen van die wedstrijd. En precies hetzelfde komen we tegen in het evangelie als de Heer Jezus discipelen om zich heen verzamelt. Ik lees u de tekst voor uit Lucas 6 vers 13. Want de Heer Jezus had heel veel discipelen, hè? Dat zijn volgelingen van hem. En dan staat er in Lucas 6 vers 13. En toen het dag geworden was, riep hij zijn discipelen bij zich. Lucas 6 vers 13. En hij koos er 12 van hen uit. Dus toen hij zijn discipelen bij zich riep, waren dat er meer dan 12. Dat waren gewoon zijn discipelen. Alleen er werden vervolgens 12 uitgekozen. En dat is wel mooi. Die worden dan vervolgens ook bij namen genoemd. Staat er ook bij. Hij koos er 12 van hen uit die hij ook apostelen noemde. Simon, ook wel Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, Simon en Judas. Nou, toen dacht ik, dit is een mooi voorbeeld wat nou uitverkiezing betekent. Er was een grote groep, maar er worden er 12 bij name genoemd, omdat de Heer Jezus hen apostel wilde laten zijn en hun een speciale bediening had. En die 12 worden dan met een speciale boodschap op uitgestuurd enzovoort. Waarom word je uitgekozen? Voor wie word je uitgekozen? Nou, voetballers denken dat het meestal om hun gaat. En dat zij dus de beste zijn, dat ze daarom uitgekozen worden. Alleen de trainer van Feyenoord heeft het goed begrepen. Die kiest uit omdat hij de winnaar wil worden. Hij verkiest ze niet uit omdat ze een bepaalde naam hebben of een bepaalde actie kunnen maken. Maar hij kiest ze uit voor zichzelf. Dat wordt zijn team. En zijn team gaat de overwinning behalen. Zo is het ook bij de Heere God. Klinkt misschien raar. Maar waarom kiest God mensen uit? Dat doet hij voor zichzelf. Ook dat is een belangrijk aspect om in de gaten te hebben. Hij kiest niet uit omdat hij jou zo aardig vindt of omdat hij jou zo aardig vindt. Hij kiest uit voor zichzelf. En die groep mensen die hij uitkiest, hebben een bepaald doel. Voor hem. Kun je misschien moeilijk voorstellen, maar de Heere God, en dat heb ik wel eens vaker gezegd, dat klinkt zo raar, maar die is erg egoïstisch. Het gaat namelijk om hem. En egoïstisch kennen wij als een heel negatief woord, want dan denk je alleen maar aan jezelf. Ja, dat moet je als mens ook niet doen. Het gaat om God. En God heeft alle recht om egoïstisch te zijn. Hij is de schepper van alle dingen. Hij heeft de raad Gods, in zijn hoofd gekregen, maar alleen dat is moeilijk voor te stellen, maar bij wijze van spreken. En hij voert uit al de raad van die hij bedacht heeft. Het gaat om hem. Hij is de grootste. Hij is de almachtige. En de hele schepping, de hele kosmos, wat het betekent ook letterlijk versiering, is in feite een versiering ten dienste van hem. Die alles werkt naar de raad van zijn wil. God verkiest voor zichzelf. In Colossense 1 vers 22 staat het letterlijk zo genoemd. Daar staat, voor de gelovigen om u heilig en onberispelijk en zonder aanklacht voor zich te stellen. Dat is de gemeente, het lichaam van Christus, is bedoeld om heilig en smetteloos voor de Heere gesteld te worden. We zijn er voor hem. Hij is degene om wie het draait. God verkiest voor zichzelf. En het heeft ook altijd een reden. Want waarom verkiest God u en mij in Christus? Nou, het staat erbij in Efeze 1 vers 4. Voor de grondlegging in hem uitverkoren, met de bedoeling dat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Met de bedoeling, je bent dus uitverkoren met de bedoeling om heilig en smetteloos. Letterlijk staat er onberispelijk. Er kan geen kwaad van je gesproken worden te zijn. En dat is omdat we de genade ten volle hebben ontvangen. En zo stelt de Heere God het lichaam van Christus voor als heilig, apart gezet, gezalfd en onberispelijk. En dat deed God dus al in het begin, voor de grondlegging der wereld. En het is wel mooi, in hem bent u dus uitverkoren, in Christus. En het is zo geweldig dat je dan een tekst vindt die daar ook letterlijk op aanhaakt. Want in Johannes 17 vers 24 daar staat, omdat u mij, zegt de Heer Jezus, het lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dus voor de grondlegging der wereld had God de Heer Jezus, de Zoon, lief. Hij was ook de geliefde. En voor de grondlegging der wereld zijn u en ik in die geliefde uitverkoren. Het laat zien inderdaad dat we onze positie hebben ontvangen in Christus. Omdat je gelooft, ben je uitverkoren. Je bent niet uitverkoren en moet daarom geloven. Dat is wel een belangrijke vaststelling. Omdat je gelovige bent, genietend van alle zegen, noemt God je een uitverkorene. En omdat je gelooft in deze tijd, heb je de positie in Christus ontvangen. Ben je mijn naam genoemd. En toen je gelovig werd, en dan komen we weer bij vers 13. En toen je gelovig werd, toen je dus ontdekte dat je uitverkoren was. Want dat is ook belangrijk om vast te stellen. In heel veel kerken hebben we het omgedraaid, hè. Dan hoop ik maar dat ik bij de uitverkorene hoor, zodat ik een gelovige kan zijn. Nee, het is andersom. Je mag het woord van God aannemen, het woord van God horen, dan ben je een gelovige en dan ontdek je, ik ben uitverkoren. Omdat je gelooft. God verkiest geloof. Luisteren naar zijn woord. En toen je gelovig werd, ben je verzegeld met Heilige Geest. Verzegeld. Toen is er een, zou je kunnen zeggen, een zegel op je gedrukt. Wat betekent dat? Een zegel op je gedrukt. Wel, het heeft alles te maken met verzegeling. Heeft te maken met een bewijs van eigendom. Vroeger werd met een zegelring een papier verzegeld. Dan werd die gesloten. Dan was bekend van wie dat was. Want dat beeldmerk stond op het zegel. En alleen de eigenaar kon die verzegeling verbreken, want die had er recht op. Een bewijs van eigendom. God heeft ons verzegeld. De Heere God zegt eigenlijk, je hoort bij mij. Waarom? Omdat je het zo goed doet. Omdat je zo best leeft. Omdat je ieder het zijne geeft. Omdat je liefdevol bent. Nee, maar één reden. Omdat je het woord van God aanneemt. Ook al snap je er niks van. Ook al heb je moeite mee om het te verstaan en te geloven. En ook al zeg je van, Heere God, ik begrijp er eigenlijk geen snars van. Hoe zit dit allemaal? Maar je mag weten, ik ben een gelovige. Ik wil me richten op het woord van God. En hem behoor je toe. De Heere God zegt dan, je hoort bij mij. Een bewijs van eigendom. Paulus zegt het in Romeinen 8 zo mooi en zo duidelijk. Romeinen 8, vers 35, u kent allemaal die tekst. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Je hoort bij hem. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. In alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Heb je in de gaten over wie, om wie het gaat? Om hem die mij heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel mij zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Je bent verzegeld. Niets kan je scheiden van zijn liefde. En met de Pasen hebben u misschien wel die teksten gelezen dat het graf van de Heer Jezus verzegeld werd. Nou, dat is ook een bewijs wat het betekent dat iets verzegeld wordt. De eigenaar zegt, dit is voor mij en daar komt niemand aan. En dat is wel mooi wat er staat. Dan staat er, Pilatus die zei tegen de wacht, of tegen de schriftgeleerde, hier heb u een wacht van soldaten, ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Ze gingen heen, ze beveiligden het graf met de wacht, nadat ze de steen verzegeld hadden. Dus verzegeling heeft ook alles te maken met dat het veilig gesteld is. Nou goed, in dit geval heeft de mens iets veilig gesteld. En daar kan aan getornd worden, want de Heere God is machtiger. Alleen het gaat om het principe dat wanneer iets verzegeld wordt, dan is het veilig gesteld. Zo is het. Wij zijn verzegeld met Heilige Geest van de belofte. Beveiliging, zekerheid. En die zekerheid, dat is precies waar het bij een gelovige om gaat. De zekerheid in Christus. In hem uitverkorenen en in hem Heilige Geest ontvangen. Waarom? Waartoe? We zijn uitverkoren om heilig te zijn. Apart te staan. Heilig, apart gezet. Misschien vinden ze ons ook wel een beetje apart. Nou, dat kan wel kloppen, want we zijn apart gezet. We luisteren naar het woord van God. En we zijn verzegeld met Heilige Geest. Het is trouwens ook wel mooi waarom wij beveiligd zijn. Want wat is onze taak? En dat is niet een taak zo van, doe je best om je loon te ontvangen. Maar wij zijn verzegeld. Wij zijn apart gezet. Wij getuigen van de genade die ons ten deel gevallen is. Maar God heeft daar een bedoeling mee, want je bent niet voor niks uitverkoren om heilig en onbesmet te zijn. Efeze 3, vers 10. Met de bedoeling dat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Dat is de bedoeling. Dat we de veelvuldige wijsheid van God, zijn boodschap, zijn genadeboodschap, zijn blijde boodschap, bekend mogen maken aan overheden en machten in de hemelse gewesten. Aan wat de tegenstander boven in de lucht als het ware ziet, dat zijn gelovigen die de Heere God danken dat hij het allemaal gedaan heeft. Verzegeld met Heilige Geest. In Efeze 4, drie bladzijden verder, daar komen we dat woordje ook nog een keer tegen, verzegeld. Dat is ook wel even mooi om die erbij te pakken. Efeze 4, vers 30. Daar staat, en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Bedroef de Heilige Geest niet, u bent verzegeld tot de dag van de verlossing. Bedroeven, wat hier gebruikt wordt, zou je kunnen zeggen dat is pijn of verdriet of smart doen. Maar de context hier, en we gaan niet dat hele hoofdstuk lezen, maar eventjes voor de duidelijkheid, de context is, de oude mens en zijn daden worden beschreven. En als je nou leeft vanuit die oude mens, Paulus heeft het dat je niet boos moet worden, dat je niet moet stelen, dat je geen vuile taal uit je mond moet laten komen. Dus alles wat met die oude mens te maken heeft, als je daarin blijft volharden, dan bedroef je daarmee die geest. Nee, zegt Paulus, bedroef de Heilige Geest niet, door wie je verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Door te leven vanuit die oude mens. Nee, maar de persoon Heilige Geest geeft Heilige Geest. En in die geest zijn we verzegeld door de kracht van de Heilige Geest. Tot in de dag van de verlossing. Ook dat is weer zo'n mooi aspect. Bent u verlost? Of moet u nog verlost worden? Nou, het is allebei waar. Wij zijn verlost. Verlossing nu, want Efeze 1 vers 7 zegt, in hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat betekent verlost uit de gevangenschap van de zonde. Vrijgekocht door de betaling van het losgeld. Je bent verlost. Maar die verlossing is nog niet eigenlijk compleet, zou je kunnen zeggen. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, een verlossingswerk, dit zal voortzetten tot de dag van Christus. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is de verlossing van de toekomst. De verlossing van een aards lichaam. Want nu zegt Romeinen 8, we zuchten bij onszelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Zeker, wij zijn verlost door zijn bloed. Maar wij wachten nog op de verlossing van ons lichaam. Ons burgerschap is in de hemelen waaruit wij de zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn gelijkvormig zal zijn. En dat heeft alles te maken met de verzegeling met Heilige Geest van de belofte. De belofte om deel te hebben aan de opstanding, de uitopstanding van tussen de doden uit. Dat is precies wat Efeze 1 vers 13 ook zegt. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, zo zie je dat de zegen die we van God ontvangen hebben, het gaat om hem. De zegen die je ontvangt, die heb je ontvangen met de bedoeling om tot eer van hem te zijn, tot zijn heerlijkheid. Je bent uitverkoren, bij name genoemd, om heilig en smetteloos te zijn. En het heeft alles te maken met het feit dat u ook, omdat u een gelovige bent, verzegeld bent met Heilige Geest van de belofte. Geweldig. Is dat dan alleen maar voor de toekomst? Zo van, nou ja, ik ben uitverkorene, maar ik moet maar even zien wat dat gaat uitwerken, hoe dat straks later allemaal gaat. Nee, want die geest, die heeft ook nu zijn werkzaamheid. Dat is waar de Efezebrief ook over schrijft. Eén tekst wil ik daar even voor noemen. Efeze 2 vers 18. Want daar staat, Efeze 2 vers 18, want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Dat is geen toekomende tijd, dat is geen verleden tijd. U had ooit de toegang tot de Vader, of u heeft in de toekomst misschien eens een keertje toegang tot de Vader. Nee, wij hebben in die geest, want het gaat om geestelijke dingen, want we blijven met onze voeten hier op de aarde staan. Maar in de geest hebben we de toegang tot de Vader. Dat betekent heel praktisch, hier en nu. Alleen, het is belangrijk om vast te stellen, hoe hebben wij nou toegang tot de Vader? We zijn in Christus geplaatst, in het hemelse. Alleen hier staat het aspect weer bij, in één geest. Dat is een geestelijke zaak. Want door hem hebben wij door één geest de toegang tot de Vader. Door Christus. Christus is de verlossing. En dat is de basis. Zijn lijden en sterven maakt dat er vrije toegang is. En door zijn kracht, zijn Heilige Geest, hebben wij die toegang inderdaad. En het is wel aardig om vast te stellen dat u en ik, als gelovigen die het woord van God horen, de toegang hebben. Met alle respect voor veel broeders en zusters in opwekking. Maar daar heerst een gedachte. En vind ik toch belangrijk om te zeggen. Dat we als het ware die toegang, dat we daaraan moeten werken. Dat we moeten komen tot die toegang. Om binnen te gaan in het heiligdom. En vandaar dat er hele scenario's zijn bedacht. Hoe je mensen in de geest als het ware toegang kan laten krijgen tot de Vader. Nou, Efeze 2 vers 18 zegt gewoon, wij hebben toegang tot de Vader in één geest. Maar er zijn vele groeperingen die menen dat Gods nabijheid gezocht moet worden door gelovigen. En dat er een oproep gedaan moet worden om in Gods nabijheid te kunnen komen. En dan moet je een weg voor bewandelen. En dan gebruiken ze de weg van de tabernakel. Zo van, ja, je staat buiten en daarbinnen, daar is God. Ja, dan moet je zien te komen. Hoe moet je daarheen gaan? Nou, dan moet je de weg bewandelen die de priester of de hoge priester ook deed. Dan moet je eerst de voorhof in. En daar staat het offeraltaar, het dankofferaltaar. En dan ga je een danklied in je hart zingen. Vanwege de verlossing. En zo zijn er ook inderdaad echt liederen gemaakt die daarop van toepassing zijn. Een danklied om langzaam binnen te komen in het heiligdom. En dan kom je vervolgens bij de reiniging, bij het wasvat, want je moet gereinigd worden om toegang te hebben tot de Vader. Je moet heilig zijn om verder te mogen gaan. En als je dan in het heilige bent, daar heb je de tafel met de toonbroden. Dat is het voedsel voor de ziel. En zo kom je steeds dichter bij God, dat moet je tot je nemen. En je hebt het reukofferaltaar, wat alles te maken heeft met bidden, in gebed zijn, het gebed stijgt op. En dan vervolgens krijg je het hoogtepunt, dan mag je in het heilige der heiligen binnenkomen en daar zul je God ontmoeten. Daar te zijn in Gods aanwezigheid. En zo wordt er menselijkerwijs een sfeer gecreëerd om inderdaad door geest te naderen voor God. Om samen één van geest te zijn en toegang te krijgen tot het vaderhart van God. Een methode om in Gods nabijheid te kunnen komen. Want dat voelt goed. Maar dat is de valkuil. De valkuil is, en dat klinkt vroom, ja, het is wel de bedoeling dat je als gelovige in Gods nabijheid bent. En zie daar maar te komen. Nou ja, Efeze 2 vers 18. Door Christus hebben wij beiden, dat gaat Joden en Heidenen, door één geest de toegang tot de Vader. Gods woord belooft ons al. U bent in Gods aanwezigheid. Daar hoeven we geen weg voor te bewandelen en die te maken heeft met allerlei dingen te doen. Want dan gaat het weer om dat het afhankelijk is van wat jij doet. Nee, God heeft je uitverkoren. Heeft je geroepen. En je bent bij hem geplaatst in Christus. Ter rechterzijde. Als de Heere God naar rechts kijkt, bij wijze van spreken, dan ziet hij je. En hij weet al dat je er bent van voor de grondlegging der wereld. Daar verandert niemand meer wat aan. Wij zijn verzegeld met Heilige Geest. Dat is wat we gelezen hebben. Die een onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel. En die Heilige Geest hebben we ontvangen om tot geloof te komen, om bij te staan. En is een onderpand, een bewijsstuk van onze erfenis. En je bent verzegeld. En misschien denkt u ook wel aan die boekrol die verzegeld is in Openbaring. Dat heeft te maken met de voortgang van Gods plan. In die boekrol staat beschreven hoe het gaat, wie de eigenaar is van deze wereld en wie de rechthebbende is, verzegeld, eigendomsbewijs. Wie is waardig om die boekrol te openen? Het lam dat geslacht is, de leeuw van Juda, Christus. Nou, zo gaat het met u en mij net zo. U bent verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Wie is degene die dat zegel er als het ware af kan halen om te laten zien, jij hoort erbij? Dat is de persoon van Christus, want in hem hebben wij verlossing. En Paulus die zegt ook dat die geest is als onderpand gegeven en die wordt bewaard in de hemel. En op het moment dat we ons aardse leven afleggen en we maken deel van de opstanding uit, dan blijkt dat we zijn uitverkoren. We horen erbij. Je bent bij name genoemd. Een bewijsstuk dat we inruilen aan het einde van ons leven voor de erfenis. Nog een mooi aspect wat ik tegenkwam als het gaat om uitverkoren. In Psalm 89, vers 19, daar staat een vers. En dan wil ik toch even lezen. Psalm 89, vers 19. Daar gaat het eens. Dat is David die aan het woord is. Eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige en gezegd: ik heb een held van hulp voorzien. Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb David mijn dienaar gevonden en met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Hier wordt gesproken over David mijn dienaar die met heilige olie gezalfd is. En die wordt genoemd de uitverkorene. We weten natuurlijk dat David een beeld is van de Heer Jezus Christus. De uitverkorene. die gezalfd is, de Messias. En dan is het wel mooi dat er van David staat toen hij gezalfd werd. U kent wel die geschiedenis van Samuel, weet u wel, van die zeven zonen van Isaï. Is er nog een achtste, jawel, die is bij de schapen? Nou, die is het. En die wordt gezalfd, apart gezet, geheiligd. Beeld van de Heer Jezus. En dan staat er, en de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Dus dat betekent, David was heilig, apart gezet, gezalfd en de geest van de Heer werd vaardig. Dat heeft dus alles met elkaar te maken. Uitverkoren zijn, gezalfd zijn. En toen de Heer Jezus met zijn discipelen op die berg van de verheerlijking was, met Jacobus en Johannes en Petrus, dan klinkt er een stem uit de hemel. Dit is mijn zoon, de geliefde. Beeld van David, de uitverkorene. De NBG-vertaling zegt niet, dit is mijn zoon, de geliefde, maar dit is mijn zoon, de uitverkorene. Ja, dat is hetzelfde natuurlijk. Maar toen dacht ik, heb u dat wel in de gaten? Dat Christus de geliefde zoon is, de uitverkorene, de met name genoemde. Maar u en ik zijn in Christus. Dat betekent ook dat u geliefd bent. Dat is trouwens ook een sterspotje wat het tegenwoordig zegt. U bent geliefd. Alleen er wordt niet bijgezegd door wie. Maar dat is de Heere God. De geliefde. In Christus ben je geliefd. Ben je apart gezet. Heb je de geest ontvangen. Dit is mijn geliefde zoon. U bent uitverkorene. U bent geliefd. En heb je wel in de gaten om wie het dan gaat? Daar heb je zelf niks aan gedaan. Och, moet u mij eens zien, Heere God. Goed, hè? Ja, logisch dat u mij wel aardig vindt. Nee. De Heere God heeft voor zichzelf jou uitgekozen. Omdat je gehoor hebt gegeven aan het woord wat hij gesproken heeft. Daarom ben je uitverkoren. En dan eindigen we met wat ik al zei. We zijn in Efeze het laatste hoofdstuk. Want we verbinden de laatste zevende zegening met de laatste zevende deel van de wapenrusting. En dan staat er in vers 18 van hoofdstuk 6. Terwijl u, weer persoonlijk, bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Het heeft alles te maken met standhouden. We kennen onze plek. We weten van de rijkdom van genade die ons ten deel gevallen is. Hoe geef je dat handen en voeten in een tijd waarin het lastig is? Waarin er bij wijze van spreken een tegenstander is die dat zegel eraf wil halen. Omdat die dat eigendom is kwijtgeraakt. Nee, je bent verzegeld. En dat betekent dat we hebben kunnen standhouden tegen de verleidingen, tegen de sterkte van de tegenstander. En hoe doen we dat? Nou, door de helm en het zwaard en de gordel enzovoort. Maar ook heel persoonlijk, gelegenheid, bij elke gelegenheid, bidden en smeken in de geest. En dan zie je dat je inderdaad die geest ontvangen hebt. Die helpt je met gebed. Bij elke gelegenheid met gebed. Bidden in de geest. Wat is dat dan, bidden in de geest? Nou, dat heeft te maken met het feit dat als je bidt, spreekt met de Heere, je uitspreekt voor de Heere, dat je dat vanuit een geestelijke houding doet. Niet vanuit een aardsgezinde houding, maar vanuit een geestelijke houding. Een geestelijke houding die bidt. Want op het moment dat je inderdaad de geestelijke dingen kent, dan weet je dat Hij er is, dan weet je dat Hij je hoort. Dan weet je dat Hij nabij is en dan mag je je zo uitspreken naar Hem toe. En het vervolgens bij Hem ook laten. Dat is wat anders dan bidden, zeggen van Heer God, wilt u dit en wilt u dat en wilt u zus en wilt u zo. Want op het moment dat je het zegt, heb je in de gaten om wie het draait? Om jezelf. Ja, maar het draait niet om ons, het draait om God. Hij is de Almachtige, hij is de Schepper, hij is de grootste. En u en ik zijn voor hem gesteld om heilig en onberispelijk te zijn, uitverkoren. En inderdaad, zijn we inderdaad, zoals in Efeze 1 vers 13 het zei waarmee we begonnen zijn. U hebt het woord van de waarheid gehoord, u bent tot geloof gekomen, u bent verzegeld met Heilige Geest van de belofte. Je bent verlost. De laatste stap van de verlossing, dat is de opstanding, die wacht ons. En in de tussentijd zijn we met één geest bij de Vader. Uw leven is verborgen in Christus bij God. Want om hem gaat het. In Christus zijn we uitverkoren tot eer, tot rijkdom, tot heerlijkheid. Amen. Zullen we de Heere daarvoor danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dat we van die geweldige dingen in uw woord mogen lezen. Dank u wel dat u het allemaal geregeld heeft. En dat wij het mogen ontdekken. Misschien wel eens tegen beter weten in. Maar we willen ons vasthouden aan uw woord. We willen ons laten leiden door uw woord. Dank u wel, Heer, dat we inderdaad zijn uitverkorenen en dat we verzegeld zijn met Heilige Geest. Dat we uw eigendom zijn. En dat we niet te vrezen hebben voor een tegenstander. Ook al komt hij misschien soms heel dichtbij. Ook al lijkt het alsof we helemaal niet meer verlost zijn. Maar we zijn het wel. En we hebben door die ene geest de toegang tot u. Vrije toegang. Daar hoeven we niks bijzonders voor te doen. We zijn geplaatst in het hemelse. Heren, we danken u daarvoor. Wilt u maken dat dat ook de basis en de motivatie van ons leven mag zijn? Dat maakt ook dat we blij en vrolijk het leven tegemoet mogen zien. Niet wat betreft de aardse zaken die soms ellendig zijn of moeizaam of moeilijk of verdrietig of pijnlijk. Maar ver daarbovenuit mogen we weten dat ons leven is verborgen in Christus bij u. En dat we uit mogen zien naar uw verschijning in heerlijkheid. Want dan zullen ook wij met u verschijnen in heerlijkheid. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dank u wel dat het zo Pinksteren mag zijn. En dat we op dat vaste fundament mogen vertrouwen. Dat we de nood in deze wereld zien, maar dat er een blijde boodschap is. Dat we een gelovige mogen zijn. Ons vasthoudend aan het woord van de waarheid. Dank u wel. Uit genade. Amen.